Robert-Jan Henkes en Erik Binnenvoet. Ja. Onafscheidelijk vertalers, duo, ja. Heb ik al begrepen. En Martijn Nieuwerf, acteur. Allemaal betrokken bij de voorstelling De Laatste Dagen der Mensheid, die dit weekend speelt in Theater Frascati van het Utrechtse collectief Het Barre Land.
Voorheen Utrechtse collectief, hè. En we zijn helemaal weg uit Utrecht.
En waar zitten jullie nu?
Op een postbus, we zijn ondergronds.
Dus ondergronds, geen locatie meer?
Geen locatie meer.
Het is een postbus...
firma.
Postbusgezelschap, ja. Postbusfirma geworden.
Geeft dat mogelijkheden? Geeft dat vrijheid? Dat je overal kan aanvragen bij elke gemeente? Of is dat
aanvragen kan altijd. Je krijgt niets. Niet helemaal niets. Mogelijkheden zijn heel beperkt, hoor. Maar er zijn nog helemaal niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn.
Dat stond net in dat manifest al. De rek is eruit.
De rek is eruit.
De rek is eruit.
Ja.
Maar jullie bestaan nog?
Wij bestaan. We hebben gezocht waar de knop zat om ons uit te zetten. We hebben hem niet gevonden.
En,
we zijn niet op te heffen. We zijn ook niet een instelling. Hè. We zijn een...
Guerrilla.
We zijn een guerrilla. We weten niet wie de leiding heeft. Dus alleen de baas kan de deur dicht doen. De baas is zoek.
En een baas hebben jullie niet, naar ik heb begrepen.
Nee.
En jullie zijn... Het komt niet door... Ik wil het nu toch even weten, maar het komt dus niet door die situatie dat jullie oude stukken aan het hernemen zijn. Toch? Of hebben jullie...
Nou, het is wel zo dat het erg moeilijk is om nieuwe stukken te maken. Om voorstellingen te maken moet je natuurlijk toch enige tijd vrijmaken om eraan te repeteren. En bewerken en over nadenken. Dat is, dat kan wel, maar daar is geen geld voor. Dus dan, ofwel is het zo dat je allemaal tegelijk moet zorgen dat je niet andere werkzaamheden hebt. Of je moet de UWV in de waan laten dat je thuis achter geranium zit en niet echt aan het werk bent. En dat lukt niet om nieuwe, tenminste er worden wel nieuwe voorstellingen gemaakt. En we hebben ook bijvoorbeeld van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten onlangs wat geld gekregen om... een bepaald project wat het Barre Land samen met de tijdelijke samenscholing en de theatertroep doet, dat te realiseren. En daar zijn ook verschillende voorstellingen van gemaakt. Dus die spelen we wel. Maar om echt een grote nieuwe Barre Land voorstelling te maken, het is moeilijk, omdat als je geld wilt aanvragen voor een voorstelling, is het op dit moment zo dat je aan erg veel voorwaarden moet voldoen, met name wat betreft je speelbeurten. Om het hele financiële plaatje kloppend te krijgen, kun je eigenlijk niet met meer dan 4 mensen op de vloer staan.
Niet anders te duur wordt?
Ja, anders dan je kunt niet te veel acteurs in dienst nemen. Je moet toch zeker zo'n 40 voorstellingen op reis spelen. Spreiding door het hele land. Je moet daarbij ook nog externe financiering binnenhalen. Nou, dat kan op zich allemaal wel, maar dat past niet echt in de mentaliteit van het Barre Land. Helaas.
Nee. Maar dit lag al in de planning. De laatste dagen der mensheid om... dat hebben jullie gespeeld toen het 9 jaar geleden was dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. En nu is het inmiddels 10 jaar geleden dat het begon.
Nee, de Eerste Wereldoorlog.
De Eerste Wereldoorlog, sorry, bedoel ik.
Dat 90 jaar na de première was het op 90 jaar, op de dag 90 jaar na...
november.
Na de wapenstilstand in Compiègne. Ja. En dat is een voorstelling die we dus in 2008 inderdaad hebben uitgebracht. Daarna nog een aantal jaar hebben gespeeld. In 2012 voor het laatst nog een keer hebben hernomen. En het is bij ons de gewoonte om de voorstellingen sowieso niet weg te gooien. En we hebben ook een hoop stukken die we zelf niet meer zouden willen doen. Maar we hebben ook een hele hoop voorstellingen die toch de moeite waard zijn om... af en toe uit de kast te trekken. En deze is zeer de moeite waard, bleek nu de afgelopen dagen dat ze er weer mee bezig waren.
Dit was ook al aangekondigd dat die niet in de kast, in de ijskast blijven liggen. Vanaf de eerste
voorstellingen waren het nog maar totstandkomingsvoorstellingen.
Ja,
zolang als de Eerste Wereldoorlog duurde, zolang gaat deze ook door. En de uiteindelijke première die moet in het Grand Theater in Wenen.
Militair casino.
Dat is dan inmiddels een hospitaal.
Ja.
Moet dat plaatsvinden in 2018.
11 november 2018
is de première. Dus tot die tijd hebben we...
Try-outs.
Ja, try-outs. Ik vind het altijd een beetje een verneukeratief woord. Want dan doe je alsof het publiek bij een probeersel komt en dat het voor spek en bonen erbij zit. En dan zou je het publiek eigenlijk moeten betalen, vind ik, om te kijken. Nee, wij noemen dit totstandkomingsvoorstellingen. Ja. Waarbij het stuk dus nog tot stand komt waar de mensen bij zijn.
En ook wezenlijk is veranderd ten opzichte van wat het was in 2008? Nee. Ik heb het overigens niet gezien. Ik zeg, gooi het maar even tafel.
Maar, je moet roeien met de riemen die je hebt. Op een gegeven moment komen er scènes voor met hele pelotons. En met pelotons en een kroonprins. En ja, die kroonprins kan dan
die
wel
we.
Ergens uit de klerenkast
komen.
Maar een heel peloton, dat moeten we toch. Daar moet aan gewerkt worden. Ja. Dat we uiteindelijk inderdaad daar met een man of 100 een echt peloton kunnen maken. Ja. Niet waar?
En dat gaat in 2018 gebeuren.
In Wenen, maar daar moeten we dus internationale gelden voor zien te krijgen. Nee, maar er verandert zeker wezenlijk wat aan de voorstelling. Maar dat is eigenlijk altijd wel zo met voorstellingen die we maken. Omdat we hebben niet de neiging om afspraken te maken en die daarna voor een publiek uit te voeren. Dat is voor niemand interessant. Kijk maar eens, als je naar het theater gaat en je ziet dat gebeuren. Dat herken je meteen. Dus dat proberen we niet te doen. Maar wat vooral verandert is ook de scènes die onveranderd zijn sinds 2008. Die staan nu in zo'n ander perspectief dan toen. Toen welke oorlog zaten we toen? Toen waren onze jongens in Afghanistan.
Afghanistan. Opbouwmissies waren we toen bezig. Oeruzgan was het toen.
En intussen zijn er weer hele andere. En het is een
ja, want laten we even naar de kern van de tekst gaan. Naar de tekst. Ja. De benoemde onmogelijke tekst van de Oostenrijkse Karl Kraus. Waarom wordt hij onmogelijk genoemd?
Waarom Karl Kraus? Omdat hij zo ontzettend scherp is. En je moet echt je hoofd erbij houden om het te kunnen volgen. En hij heeft op een genadeloze manier oorlogshitserij ontleed. Eigenlijk met zijn fileermes. En daar hebben wij veel van opgestoken. Wij proberen dat op dezelfde manier te doen met de oorlogshetsers die hier momenteel gevoerd worden. En die systemen, die principes, die worden nog steeds gebruikt. Kijk maar hoe wij de Irak-oorlog in terecht zijn gekomen. Hoe dat is gegaan.
Ingerommeld,
zoals dat genoemd is. Ja. Maar het was gewoon de firma Leugen en Bedrog die ons dat heeft.
En dan niet eens zozeer een analyse daarvan doen, maar een heel stuk daarin schrijven. Vijf jaar chaos van oorlog
laat zien
op
hoe
papier
het werkt,
willen
en hoe het in stand wordt gehouden, hoe het levend
wordt gehouden. Dit toneel speelt zich voornamelijk aan het thuisfront af. In Wenen, waar de thuisblijvers zijn gebleven, dus waar de diplomaten zijn gebleven, waar de majoors en de generaals zijn gebleven. Die ook allemaal daarvoor hebben gezorgd dat hun eigen kinderen niet in dienst hoefden. En het zo inrichten dat zij de journalisten leugens verkopen. En als ze die daarna weer teruglezen in de krant, dan gaan ze die zelf weer geloven.
Het staat
en zo
toch
gaat
gedrukt.
De oorlog verder. Het staat zwart op wit. Ja. Zo gaat dat allemaal. En Karl Kraus heeft daar inderdaad tijdens de duur van de oorlog, de Eerste Wereldoorlog, helemaal aan gewerkt. En daarna heeft hij nog een heleboel documenten kunnen inzien, waardoor zijn zwartste vermoedens nog eens een keer werden bevestigd. Ja. Nou ja, heeft hij allemaal scènes gemaakt. Ook van dingen die uit de krant komen. Ook afleidingsmanoeuvres van dit gaat hierover. Over elkaar de schuld geven.
Dat fabeltje over de Eerste Wereldoorlog, dat op zo'n golf van enthousiasme tot stand is gekomen. Die golf van enthousiasme vond je vooral in de pers. Hè? Die werd vooral opgeblazen en groot gemaakt. En in werkelijkheid was het een stuk minder.
Wie kwam op het idee om deze teksten aan te pakken in der tijd?
Volgens mij was het Czeslaw
de Wijs. Dus eigenlijk altijd de schuldige van dit soort.
Dat is een acteurmaker uit Van het Barreland.
Ja, ja. Postbode.
Die is hier nu niet, dus die kan...
Dramaturgisch licht ontwerpen.
Die kunnen jullie helemaal de schuld geven van alles wat...
Die was op vakantie in Spanje en die las daar iets over die oorlog in Irak, volgens mij.
Hij was tegelijkertijd de laatste dagen dat mensen het aan het lezen. In het Duits. En dat is ontzettend moeilijk, want het is in 20 verschillende dialecten geschreven. Het Weens dialect, het Joods dialect, het Berlijns dialect, Galicisch dialect. En dat heeft allemaal te maken met... En het Hongaars dialect, dat heeft allemaal te maken met het monster dat Oostenrijk-Hongarije toen was. Een samenstel van 5, 6, 7 verschillende volkeren. Onder één kroon, Frans Jozef, die voor de rest ook eigenlijk van toeten nog blazen wist. En daarom, het was al heel moeilijk te lezen in het Duits. En toen hebben ze, en het was al heel lang en heel groot en onspeelbaar. En toen hebben zij ons gevraagd of we dat wel
ik
even wilden
zeggen,
doen.
Ja, wat maakte dat jullie dat daar aan?
Nou, zo gauw er onmogelijk op staat, dan denken ze altijd
ze bij ons.
Ja.
Wat was de grootste uitdaging?
Om iets te vinden voor al die dialecten, al die verschillende taalverbarsteringen eigenlijk.
Wat hebben jullie daarvoor gevonden?
We hebben een soort mengvorm. We hebben eigenlijk geprobeerd een soort Oostenrijks-Nederlands te verzinnen. Dat je toch het is moeilijk om bepaalde passages echt in het Gronings te doen of in
dat
het Amsterdam of Rotterdam.
Dat kan wel. Het speelt zich toch niet in Groningen af en het speelt zich niet in Amsterdam. Je moet een suggestie geven van een dialect.
We hebben een raar soort taaltje bedacht.
Het zijn verkrommingen van woorden. Het zijn merkwaardige tussen. tussenwoorden.
Lettergrepen die ingeslikt worden.
Ze zeggen niet nou, maar ze zeggen nol. Nol,
dus hij komt heel vaak voor. Ja.
Prikkeldraad wordt prikkeldraad. En als je dat met een beetje gelezen. Snelheid... Je hebt snel de neiging om het met een beetje een Haagse of Rotterdams... omdat het gemakkelijk een beetje zo, brop, brop, zo praat. Nee.
Gaat hij op? Gaat
politiek onderleggen? Ik hoor het. Het is een volkomen heldere taal als je er eenmaal in speelt. Het is heel erg leuk, want je hoeft niet je best te doen om je mededeling zuiver af te leveren. Het gaat ook echt over de mededeling die worden uitgekotst op straat. Veel.
Ja, en over wat de mensen ervan denken of eigenlijk er niet van denken.
Nee, vooral er niet van denken, ja.
De ene die wil liever naar het theater, de andere die is vooral bezorgd dat ze zijn zoon niet in dienst nemen. De derde die probeert alleen maar schilderijen te hamsteren.
Worden.
Nou ja, of zoiets als die aanslag op Frans Ferdinand. De aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog, dat kon verder helemaal niemand wat schelen. Niemand mocht die man. Iedereen had de pest aan hem. Maar het werd wel gebruikt als aanleiding om die oorlog er doorheen te krijgen.
En dat was trouwens, je vroeg net wat was dan de uitdaging. Er was nog een uitdaging, zeiden jullie laatst. Er was nog een probleem. Zij zijn zelf ook in de stijl van Karel Kraus. Die eigenlijk vooral gesprekken op straat of berichten uit de krant of dingen op de radio opving. En dat opschreef. De meeste teksten zijn ook gewoon echt uitgesproken. Hoe krankzinnig ze ook klinken. Mm-hmm. De vertalers die werden zo onthutst door de overeenkomsten met deze tijd.
Ja, en, zo waar.
Maar ook dat jullie niet anders konden dan ook zelf je verontwaardiging op dezelfde manier. En dat zijn dan weer de allerlaatste dagen der mensheid. Die spelen we ook nog.
Dit weekend, zaterdag.
Die spelen we zaterdag.
Gaan we het ook nog zo even over hebben. Ik hou al die dingen even vast. Maar heel eventjes aan jou, Martijn. Hoe zet je zo'n grote massa aan quotes en uitgekotste zinnen op het podium?
Ja,
zonder baas?
Zonder baas. Nou ja, wij zijn wel gewend natuurlijk om met elkaar dan dat gevecht aan te gaan om de mening van de ander onder het tapijt te schoffelen en je eigen mening daarbovenop te zetten. Maar nee, het is echt verschrikkelijk moeilijk. Het is een onbegonnen werk. En dan is er ergens iemand stelt iets voor waardoor er een heel klein openingetje ontstaat. We kwamen erachter dat het een goed idee zou zijn sowieso om niet alle scènes te spelen. Maar er zijn het begin van ieder bedrijf speelt zich af op de ringbaan. Promenade, dat is zeg maar het spui van Wenen. Ja. Waar dan iedereen samenkwam, de dingen besprak, de kranten las. En er wordt van alles door elkaar geroepen. Dan heb je grote massascènes en dan hoor je iemand iets roepen. En dan hoor je een paar militairen langskomen. En anderen zeggen, we gaan naar het café. Nee, dat kan niet, dat is net plat gebombardeerd. Afijn, we dachten als we al die straatstemmen heette de scène, maar het zijn eigenlijk ook straatstemmingen. Als we dat in ieder geval bij elkaar gooien over die vijf oorlogsjaren, en dan zit er ook nog een proloog en een epiloog aan vast, dan doen we dat, dan hebben we in ieder geval iets. Nou, dat werd een stuk van 20 minuten. Toen kwamen we erop dat we er zitten de twee figuren, de kniezoor en de optimist, die hebben tijdens het stuk voortdurend gesprekken met elkaar. En de ene is dus de optimist, die denkt van maar deze oorlog brengt toch ook een nieuw elan en aan het licht. En de andere die breekt dat af. En het is een interessant gesprek waarbij alle aspecten van de oorlog en het oorlogsbedrijf en de vernietiging van de menselijke geest en geestkracht ter sprake komt. Dat was een tekst van 90 pagina's, als je dat allemaal zou spelen. Dat hebben we iets ingedikt.
Dat is een keuze. Jullie hebben het eerst helemaal vertaald en daarna zijn jullie gaan schrappen, of is dat gelijk?
Nee, we zijn okay.
Er
ligt ook nog ergens een heleboel werk van jullie hand dat niet op het podium nu staat.
Ja, dat staat wel op het podium.
Dat is een baksteen van een boek, een dubbele baksteen kun je wel zeggen.
Ja. En is te koop.
En nog wel, dus bijna uitverkocht. Ja.
En toen hadden we nog, toen hadden we het idee dat er ook nog iets, we hadden ook nog een militaire scène nodig. Nou, dat werd een ook weer een bewerking van allerlei scènes. Er zitten veel scènes van militairen in restaurants en cafés in. En dat die ontaarden vrij vaak in de
dronken
grote
generaals,
chaos. Dronken generaals. Dus daar hebben we een verschrikkelijke slapstick van gemaakt. Hoewel die pas is geworden toen we eenmaal aan het spelen waren. We hadden dus wat ingrediënten. Alles wat we verder...
Spaghetti en tabasco bijvoorbeeld.
Ja, en veel drank. Alles wat we verder goed vonden, maar nog niet wisten of we dat konden gebruiken, dat hebben we op kaartjes geschreven. En dat zijn we gewoon tijdens de voorstelling ook gaan voorlezen, willekeurig. Dus toen hadden we eigenlijk in ieder geval 4, 5 bewegingen binnen het stuk. Het probleem vlak voor de première die we in Groningen hadden, was dat een van de acteurs op een brug van zijn fiets was gedonderd. De andere die was van de skateboard van zijn zoontje gevallen. De andere had een chronische angina te pakken. Ze waren nogal ziek allemaal. En we hadden
het was
niet...
een oorlogshospitaal. Was het. Dat was,
En we wisten niet precies wat we moesten doen. En toen kwamen we op de avond van de eerste voorstelling, kwam Vincent volgens mij met het voorstel, laten we het dan maar totstandkomingsvoorstelling noemen. En laten we de première dan plannen op, in plaats van nu, 90 jaar na de vrede, over 10 jaar. En dat hebben
dat
we...
zou morgen zijn, ja.
Nou ja, precies. Dus toen hebben we dat op die manier besloten. En dat was bij toeval een gouden greep, want toen hadden we eigenlijk... Toen hadden we de voorstelling, toen dachten we, maar als we al dat materiaal op die manier hebben, dan kunnen we dat op de avond naar onze hand ordenen. En dan heb je ook een excuus om te zeggen, we maken dit niet af.
En dat zijn jullie gaan doen, elke avond.
Ja. En nu is het elke avond wat anders. En,
ja.
Jullie doen mee?
Ja, als wij zijn als levende requisite.
Nee, wij zijn het oorlogsperscentrum.
Ja.
Ja, wij zitten achter een bureau met volgepakt met typemachines en met boeken.
En kranten.
En wij zijn het nieuws aan het volgen en wij zijn stemmingen aan het peilen. En wij zijn in de tussentijd een fakkelforum aan het maken die na afloop van de voorstelling aan het publiek wordt uitgedeeld. Kraus maakt een fakkel en wij maken een fakkelforum met de scène van vandaag. Wat er vandaag weer gebeurd is. Waar we ons druk om kunnen maken en moeten maken.
Dus jullie schrijven live mee met de actualiteit?
Ja, zeker. Ja.
Semi-live. Ook live. Ja.
Wij geloven alles. En dat deden jullie in 2008 en dat doen jullie nu opnieuw?
Dat hebben we altijd, al die 44 totstandkomingsvoorstellingen gedaan. Dus dat is één voorwaarde, wij mogen niet acteren.
Nee.
En jullie hebben ook geen tekst in de voorstelling.
Af en toe zeggen we wat, maar
Maar dat komt allemaal van de kaartjes en van voorbereide tekst, hoor. Dus,
Dat is jullie hebben voorbereide teksten, jullie zeggen, in de voorstelling. En jullie schrijven een soort van live dingen op de actualiteit.
We hebben allemaal, iedereen die op het toneel staat, heeft kaartjes. Dus je kan kaartjes kiezen wat je doet. Bijvoorbeeld met aforismes van Kraus, die ook een heel schril licht werpen op het geheel. En die zijn ook erg leuk zijn. Dus iedereen kiest wat uit. En dan is het zaak om je voet tussen de deur van de anderen te krijgen, eigenlijk.
En dagelijks schrijven ze een nieuwe scène die in het stuk wordt gespeeld. En daar spelen dan de heren zelf ook in mee.
En die nieuwe scènes, die worden aankomende zaterdagavond?
Ja, maar ook elke dag.
Elke dag één.
Zaterdag is er een soort verzameling van al die nieuwe scènes. En ander nieuw materiaal wat door Binnenvoet en Henkes is geschreven. Maar tijdens de voorstelling is er elke dag ook een allerlaatste dagen der mensheid scène. En dat is dan echt een scène die wat er nu in de krant staat. Jullie hebben hem vandaag
dat is
net
een voor,
gedrukt.
Ja, is dat nu een
hebben
voor,
we, ja. Vandaag hebben we het over het Maagdenhuis.
Vandaag hebben we stemmingen gepeild in het Maagdenhuis.
Dat is wel een stukje voor.
Het Maagdenhuis, bezet. Maagdelijke maagdenpalven wuiven in de hal. We zijn stemmingen gaan peilen in het Maagdenhuis. Een trapeze zwenkt heen en weer. Slingers, broodjes, jus d'orange, spandoeken. Meritocratie begint niet met ME.
Volgens mij begint dat wel met M. Maar goed.
Democratie voor iedereen. Overal pers die de stemmingen peilt. Gestaalde kaders, gemeenteraadsleden en andere sympathisanten voor de plenaire vergadering druppelen binnen. Moet je niet hier komen zitten, Erik? Dan moet je het even kunnen zien. Na afloop SP-soep voor de soepkomstsocialisten buiten, waar een opblaasguillotine wordt neergezet. De pijp van Harry Mulisch speurt voorbij en de Maserati uit de pijp komt de tekstballon met de woorden: wat is er aan het handje? Er vormen zich groepen. En dan hebben we twee beveiligingsambtenaren. Beveiligingsambtenaar Koos, die zegt: lekker rustig, moesten ze vaker doen. Gezellig ook zo'n bezetting. Pardon, zit in.
Beveiligingsambtenaar Ria, heb je het niet gelezen dan? Amsterdam is het zat. Maar dat was gisteren al toen ze het bunghuis hebben ontruimd.
En Amsterdam is het zat, al die bestuurderen die maar denken dat ze de hele stad kennen verkopen aan de hoogstbiedende Engelse Herensociëteit.
Nee, de studenten is Amsterdam zat. En protest. En komen aan andermans spulletjes. UvA-studenten slaan nu toe in Maagdenhuis. En Van der Laan in Hol van Leeuw.
Wie is Van Leeuw?
En wij, als beveiligers, stonden machteloos tegen de groep van studenten, enkele docenten en sensatiebeluste krakers. Een deel van hen verborg hun gezicht, terwijl anderen op balustrades rookten en dronken. Heb jij het gezien?
Nee.
En een harde kern van 6 anarchisten trapte de deur in.
Heb ik ook niet gezien. Bedeesd en ootmoedig, zo zou ik de stemming willen omschrijven.
Bedeesd en ootmoedig.
En gezellig. Moeten we daar... We hebben nog een stukje, maar...
We zijn nog bezig. As we speak zijn we dit aan het schrijven.
Dit is de helft.
Nog maar een begin.
Vanavond gaan we het gewoon zien in de Theater Frascati.
Actueel.
Ja, daar wil ik dan toch nog een allerlaatste vraag op stellen. Want ik had gezegd dat ik daar op terug zou komen. Maar dat wil ik een korte versie van. In 2008, de scènes die exact hetzelfde zijn gebleven. Jij zei net, in 2008 betekende die toch iets wezenlijk anders dan dat ze nu voor jullie betekenen. Kan je dat toelichten aan één voorbeeld?
Nou, één voorbeeld is heel moeilijk. Het is niet met één voorbeeld toe te lichten. Maar zoals toen inderdaad onze jongens in Afghanistan, daar kreeg je dagelijks nieuws over. Mm-hmm. En eergisteren las ik in de krant dat een van de Baltische staten nu weer de dienstplicht invoert. Mm-hmm. Om te voorkomen, om te zorgen dat Rusland de boel niet kan binnenvallen. Dat zijn twee...
En Rusland heeft ondertussen kruisraketten opgesteld aan de grens bij de Baltische staten.
Die vliegen er dan overheen.
Laat ik zo zeggen, op het moment dat je een zin als van... Zeg, nou, je bent toch politiek onderlegd, hè? Wat zeg jij daarover? Ah, dus dat komt toch allemaal door onze omsingeling? Nee, dat is helemaal mijn idee. Dat geeft vandaag een ander gevoel dan 5, 6 jaar geleden. Ja, zonder meer. Dus de teksten die hoeven in die zin niet te veranderen. De context doet al het werk voor ons.
Dank jullie wel. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes, de vertalers, van wie ook, voor wie het hele stuk in vertaling wil lezen, het boek nog te koop is. En acteurmaker Martijn Nieuwerf. Vanavond en morgenavond in Theater Frascati te zien, de laatste dagen der mensheid van het Barreland. En zaterdagavond de allerlaatste dagen der mensheid.
Dank je wel.